Live vanaf het congres Ondermijning en Georganiseerde Criminaliteit neem ik een podcastreeks met deskundigen over intergemeentelijke, internationale en integrale samenwerking tegen ondermijning op. Mijn naam is Danny Vos en ik spreek in deze podcast met Annette Klinkers van EURIC over de internationale aanpak van georganiseerde criminaliteit. Maar allereerst, wat houdt het werk nou precies in?
Als achtergrond ben ik criminoloog. Ik heb gestudeerd aan de KU Leuven. Daarin ben ik afgestudeerd in een rechtsvergelijkend onderzoek in de bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding. Dus niet de georganiseerde criminaliteit, maar mijn affiniteit die lag eigenlijk altijd bij het internationale perspectief in combinatie met de bestuurlijke aanpak van criminaliteit. En dat is eigenlijk ook de grondslag waardoor ik uiteindelijk bij het EURIC terecht ben gekomen. Die twee aspecten komen daar eigenlijk samen.
Ja, precies. En bij het EURIC, wat doen jullie daar vooral?
Nou, bij het EURIC is opgericht vanuit de gedachte om te onderzoeken wat de mogelijkheden en wat de uitdagingen zijn voor bestuurlijke overheden om informatie grensoverschrijdend uit te wisselen.
Ja.
Want we weten, politie en justitie kan grensoverschrijdend samenwerken en informatie uitwisselen. De Belastingdienst kan dat. Maar de vraag blijft eigenlijk over, want in hoeverre kan ook het bestuur in die aanpak een rol spelen en informatie grensoverschrijdend aanpakken, uitwisselen. Dat is eigenlijk de voornaamste vraag die centraal staat binnen het EURIC. En binnen het EURIC werken we dan aan het bewustzijn vergroten van gemeentes over de grens, dus Nederlandse, Belgische en Duitse gemeentes, om dat bewustzijn van de bestuurlijke aanpak en de noodzaak voor grensoverschrijdende informatieuitwisseling, om die te vergroten. Dus dat bewustzijn vergroten, enerzijds dus het stukje awareness. Mm-hmm. En anderzijds ondersteunen wij gemeenten daadwerkelijk met casuïstiek. Dus dat wij ondersteuning bieden met ons team om samen casusgericht te kijken wat de mogelijkheden zijn in een casus om informatie grensoverschrijdend uit te wisselen voor bestuurlijke doeleinden.
We gaan het hebben over internationale georganiseerde criminaliteit inderdaad. Ja. En daarvoor gaan we dus de grenzen over. Wat opvalt is dat grenzen voor criminelen niet lijken te bestaan.
Nee.
Even als simpel voorbeeld, dat heb ik ook in een eerdere podcast gehoord vandaag. Nou, nee, ik heb hem al vaker aangehaald, maar neem de serie Undercover. Ik weet niet of je hem gezien hebt.
Ja, ja.
België, Duitsland, ze komen overal.
Klopt.
En voor politie, maar dus ook voor overheden, is het heel lastig om daar mee te werken.
Ja, klopt. En als je ook kijkt naar die intro van Undercover, daaruit blijkt in principe ook dat de problematiek waar we het mee te maken hebben, dus de georganiseerde criminaliteit, die is internationaal.
Uh-huh.
Dus de focus van de problematiek waar we mee te maken hebben is internationaal. En we leven natuurlijk binnen de Europese Unie, we hebben open grenzen. Dus in feite kunnen we gaan en staan waar we willen. En dat is ook het grootste voordeel. En dat is ook een vanzelfsprekendheid geworden. Want jij en ik, we kunnen gewoon een bedrijf starten in Duitsland of we kunnen gaan wonen in België, als we dat willen. Geen enkel probleem.
Mm-hmm.
Maar het probleem komt in feite pas om de hoek kijken op het moment dat wij die grens gaan misbruiken voor illegale activiteiten. Dus stel dat ik dat bedrijf wil starten in Duitsland, maar dat wil ik starten in Duitsland omdat mijn vergunning is ingetrokken in de Nederlandse gemeente. Of ik wil bijvoorbeeld in Duitsland gaan wonen omdat bij een Nederlandse gemeente heb ik een openstaande schuld staan.
Ja.
En op die manier worden dus grenzen misbruikt voor illegale activiteiten. En als je ook ziet naar de kern van de problematiek, bijvoorbeeld de drugscriminaliteit, die is in feite internationaal. Maar tegelijkertijd staan wij als overheden met de rug naar die grens toe, terwijl de problematiek in de kern internationaal is.
Ja.
Dus in die zin lopen vervolgens bestuurlijke overheden lopen tegen veel meer barrières op dan criminelen. Want er is een verschil in wetgeving, er is verschil in bevoegdheden, verschil in taal, verschil in cultuur. Op een heel klein stukje Nederland komt dat allemaal samen.
Ja.
Als we nu kijken, we zijn nu in Venlo, we zitten in Limburg, aan beide kanten hebben we grenzen. Dus in die zin is het voor bestuurlijke overheden ontzettend lastig om die problematiek, zeker grensgemeenten, om die aan te pakken.
Maar stel, want dat ik heb een schuld openstaan in Nederland en ik ga naar Duitsland verhuizen, dan dan krijg ik nog steeds wel een brief, toch, met die schuld? Of is dat niet zo?
Nee, dat ligt veel complexer.
Okay.
Met het EURIC zijn we dus casusgericht. Dus we werken op basis van casuïstiek. Uh-huh. En gaan dan samen onderzoeken met een accountmanager en jurist uit Duitsland en België en Nederland. Samen te onderzoeken van, goh, deze casus heeft een internationale component. Nou, deze persoon heeft bijvoorbeeld inderdaad een schuld bij een Nederlandse gemeente, maar woont in Duitsland. Een dergelijke casus hebben we ook gehad. En wat blijkt bijvoorbeeld in Duitsland is het zo dat die bestuurlijke vordering, last onder dwangsom, niet geïnd kan worden bij een Duitse gemeente.
Okay.
Dus dat zijn wel echt forse barrières en belemmeringen. Waar een Nederlandse gemeente tegenaan loopt. En zeker in een grensgebied.
Ja, dan kom ik gelijk bij de vraag. Welke uitdagingen zijn er dan? Er liggen er nog wel wat volgens mij.
Ja, absoluut. Want de bestuurlijke aanpak zoals we die in Nederland kennen, die heeft eigenlijk zijn intrede gedaan in begin jaren 2000. Is ook in Zuid-Limburg is dat gestart met projectbureau bestuurlijke aanpak. Vervolgens is de hele RIEC-LIEC-structuur in Nederland heeft zich ontwikkeld. En dat is eigenlijk een landelijk dekkende netwerkorganisatie geworden. Die besturen en overheidspartners ondersteunen in de aanpak. Dus een bestuurlijke aanpak en een integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit.
Ja.
En dat is de basis die in Nederland is. Maar het feit dat Nederland zo zich heeft ontwikkeld, wil nog niet zeggen dat België en Duitsland zich op die manier hebben ontwikkeld. Dus wat je ziet is, zodra die informatie in Nederland beschikbaar is, kunnen we terugvallen als gemeente op inderdaad een vangnet, bijvoorbeeld van het RIEC-LIEC-structuur. Maar als de informatie die we nodig hebben voor een goede bestuurlijke aanpak, want een informatiepositie is cruciaal, dat is essentieel om jouw taak als bestuur in die bestuurlijke handhaving ook daadwerkelijk invulling te geven. Zodra die informatie in het buitenland ligt, in Duitsland of in België, ja, dan loop je op tegen forse barrières. En enerzijds is het dus ook de snelheid in ontwikkeling. Dus België en Duitsland hebben zich anders ontwikkeld ten aanzien van de bestuurlijke aanpak dan Nederland.
Kun je daar een voorbeeld van geven? Bijvoorbeeld?
Zoals we in Nederland hebben die RIEC-LIEC-structuur, een landelijk dekkend netwerk. België die volgt in principe die ontwikkeling met de ARIECs. Maar dat zijn drie ARIECs op dit moment. Dat zijn de arrondissementele informatie- en expertisecentra's. Die ARIECs die zijn in ontwikkeling. Dus in principe die bestuurlijke aanpak die volgt wel in België. Maar in Duitsland kennen we geen soortgelijke structuur. Maar dat wil niet zeggen dat er geen bestuurlijke aanpak is. Alleen is er geen soortgelijke structuur. Dus daar is het gewoon een beetje zoeken van, ja, wie is mijn geschikte partner om bijvoorbeeld als Nederlandse gemeente mee samen te werken.
Ja.
Als je dan verder kijkt qua uitdagingen waar je tegenaan loopt, is in de basis de nationale wetgeving. Want zolang nationale wetgeving het niet mogelijk maakt om informatie uit te wisselen voor bestuurlijke doeleinden, dan hoef je al niet te denken aan het internationaal uitwisselen. Want in feite liggen er bijvoorbeeld wel verdragen die uitwisseling mogelijk maken voor bestuurlijke doeleinden. Maar vaak wordt dan toch teruggepakt op de nationale wetgeving. Zolang de nationale wetgeving dat ook mogelijk maakt, dan kunnen we internationaal pas samenwerken en informatie uitwisselen. Dus de basis van belemmeringen ligt er in nationale wetgeving. Maar ook dat, laat dat geen belemmering zijn om contact op te nemen met je buurgemeente of eens om tafel te gaan samen en te kijken van, goh, waarin kunnen we elkaar wel versterken? Want dat is ook een uitdaging, een van de grootste uitdagingen, is dat internationale perspectief. Internationaal, het wil niet zeggen dat een gemeente zomaar internationaal denkt en beleid maakt of plannen ontwikkelt. Het gaat erom dat een gemeente in principe, eigenlijk de uitdaging is, vergroot dat internationaal perspectief. Denk internationaal. Ga niet met de rug naar de grens staan. Mm-hmm. Maar pak de problematiek die we hebben ook internationaal aan. En als je weet, bijvoorbeeld een casus die we hebben gedraaid, dat is een heel mooi voorbeeld van internationaal perspectief wat er wel was bij een gemeente. Is dat bij een Nederlandse gemeente werd er een lunchroom werd er gesloten. Een restaurant was dat. En dat restaurant dat werd gesloten door de burgemeester omdat er drugs waren gevonden.
Ja.
En 2 weken later bleek dezelfde eigenaar met hetzelfde restaurant 2 kilometer verderop, net over de Duitse grens, hetzelfde restaurant te hebben geopend. Ja. Ja, en op dat moment, en dat is het mooie ervan als zo'n burgemeester dan internationaal denkt, die is dan naar het Eurik gekomen en heeft gezegd van luister, ik heb dat pand gesloten, maar hetzelfde restaurant is nu 2 kilometer verderop heropend. En ik wil mijn collega burgemeester in Duitsland wil ik informeren.
Ja.
Hoe kan ik dat doen? En dan gaan wij met de burgemeester aan de slag en proberen wij alle partners ook over de grens samen te brengen rondom tafel. Dus, en het liefst fysiek, niet digitaal.
Ja, ja, ja.
Om daadwerkelijk samen te kijken van goh, hoe kunnen wij informatie uitwisselen in deze casus? En daarin Precies. proberen wij die burgemeester dan te ondersteunen.
Je zou inderdaad denken, burgemeester, doe een belletje. Nou, een collega burgemeester. Ja. Maar er komt natuurlijk ook heel veel papierwerk bij kijken.
Ja, kijk, en doe even een belletje. In principe, grensgemeenten doen veel op informele basis. Mm-hmm. En dat is in principe, is daar niets mis mee. Alleen, als die informatie dan daadwerkelijk officieel gebruikt moet gaan worden, dan heb je een probleem.
Ja.
Dus het is gewoon van belang, en dat is ook eigenlijk het streven van het Eurik, om daar echt een legale manier van informatieuitwisseling om dat te gaan borgen, om dat te gaan waarborgen.
Ja.
En het gaat er vervolgens ook om dat die Duitse collega burgemeester iets kan met die informatie. Want als die informatie informeel is uitgewisseld, ja, dan kun je vervolgens die informatie ook niet gebruiken.
Nee.
Dus eigenlijk het doel is om ervoor te zorgen dat ook besturen echt beschikken over legale structuren om informatie uit te wisselen.
Ja, en net zei je bijvoorbeeld ook van, nou, Nederland heeft zich daar dan in ontwikkeld en België en Duitsland hebben zich daar op een andere manier in ontwikkeld.
Mm-hmm.
Kun je misschien goede voorbeelden noemen die Nederlandse gemeenten kunnen inzetten in het kader van grensoverschrijdende informatieuitwisseling?
Ja, wat ik inderdaad net zei, België en Duitsland hebben zich anders ontwikkeld in de bestuurlijke aanpak. En bijvoorbeeld als we kijken naar Duitsland, die niet een soortgelijke structuur hebben zoals de RIKS of de ARIKS. Maar daadwerkelijk wel een bestuurlijke aanpak hebben. Misschien is dat bewustzijn niet zo groot, maar als we kijken naar de casussen die we hebben gedraaid, dan kan het je nog wel eens verbazen hoeveel praktische mogelijkheden er zijn in Duitsland bijvoorbeeld om informatie op te vragen. Dan kun je denken eigenlijk aan openbare bronnen in België en in Duitsland. Die bevatten een schat aan informatie. Maar het wordt onvoldoende benut vanwege onbekendheid. Bijvoorbeeld of gemeentelijke registers. Als we kijken naar Duitsland hebben we bijvoorbeeld het meldenregister. Dat je kan verifiëren of iemand daadwerkelijk staat ingeschreven op het adres. Eventueel een adrescontrole kan laten uitvoeren door een gemeente. Maar ook als we kijken bijvoorbeeld wat de mogelijkheid van het Bundesamt voor Justitie. Dat is eigenlijk de evenknie van justitie in Nederland. En daar kun je bijvoorbeeld een uitreksel uitvragen uit het gewerbecentraal register. En in één casus hebben we dat uitgevoerd. Dat is ook succesvol geweest. Want er was een Nederlandse gemeente die zich afvroeg van hey, deze persoon is afkomstig uit Duitsland. En we willen eigenlijk weten of daar misschien vergunningen zijn ingetrokken of iets dergelijks in het verleden. Zodat wij die informatie ook kunnen meenemen in het toetsen van onze vergunningaanvraag. Ja. En wat blijkt, we hebben dat uitreksel aangevraagd. En uit dat uitreksel komt vervolgens dat die persoon jaren terug een vergunning is afgenomen of is ingetrokken, omdat die persoon was veroordeeld voor witwas of fraude, iets dergelijks. Dus dat zijn wel hele mooie voorbeelden die je kan inzetten om toch op een bepaalde manier informatie te krijgen. Nog 2 andere voorbeelden kan ik benoemen. Bijvoorbeeld aanpassing van BRP-verordening. Dus in principe is het niet mogelijk om zomaar BRP-gegevens uit te wisselen met een Belgische of Duitse overheidspartner. Maar in principe, als de Nederlandse gemeente de eigen BRP-verordening aanpast en daarin de mogelijkheid opneemt om grensoverschrijdende informatie uit te wisselen, dus die BRP-gegevens uit te wisselen, dan is het wel weer een mogelijkheid.
Ja.
Dus op die manier creëer je ook voor jezelf de mogelijkheden zodat het ook FVG technisch afgedekt is. En een laatste mooi voorbeeld waarmee we eigenlijk nu met het EURIC ook bezig zijn en in ontwikkeling is om die expertplatforms. Dus we hebben heel veel grensoverschrijdende casussen gedraaid. En in die casus hebben we expertplatforms georganiseerd. Dus hebben we de internationale expertplatforms. Dus hebben we de partners over de grens samengezet om samen naar een casus te kijken en bekijken wat de mogelijkheden zijn. En die incidentele expertplatforms die zijn nu aan het uitgroeien tot structurele expertplatforms, grensoverschrijdend. Dus dat besturen in het kader van de aanpak van georganiseerde criminaliteit ook structureel met elkaar in gesprek gaan en in overleg gaan. Dus dat je een 2-3 keer per jaar, het hoeft ook niet elke maand, maar dat je 2-3 keer per jaar met jouw buurgemeente over de grens, dat je samen zit. En dat hoeft niet eens zozeer, want omdat wetgeving vormt nu eenmaal vaak een belemmering om informatie uit te wisselen. Het hoeft niet zozeer echt heel diep op een persoonsnaam of iets dergelijks ingezoomd te worden. Het kan ook zo zijn. Je kan ook bevoegdheden met elkaar bespreken. Je kan bepaalde problematieken met elkaar bespreken. Van, goh, hoe gaan jullie hiermee om? Of wij zien dit in onze gemeente. Zien jullie dat ook over de grens? En hetzelfde hebben we gedaan bijvoorbeeld met de problematiek rondom autoverhuurbedrijven. Dat we gewoon zagen dat er Nederlandse autoverhuurbedrijven, zodra Nederlandse gemeenten gingen duwen hier met bijvoorbeeld vergunningplichtig maken van de autovuurbedrijven, dat die zich gingen verplaatsen naar Duitsland. Ja. En een belangrijke vraag die een Nederlandse gemeente zich dan stelt is, ja, maar bestaat dat bedrijf daadwerkelijk in Duitsland? En wat je dan creëert in zo'n expertplatform is dat je dan die problematiek bespreekbaar maakt, ten eerste. Maar ten tweede ook samen kan kijken van, goh, hoe kunnen we misschien interventies afstemmen? En hoe kan misschien een Duitse gemeente daar ook stappen in nemen? Ja. En in die casus die we dan hebben gedraaid, daarin heeft de Duitse gemeente locaties bezocht van autoverhuurbedrijven die ingeschreven stonden in hun gemeente. En wat blijkt vervolgens? Die bestonden helemaal niet. Ja. En vervolgens kan zo'n Duitse gemeente ook een bestuurlijke bevoegdheid inzetten door ze uit te schrijven uit hun bedrijfsregister. Vervolgens kan er ook, stel je eigenlijk de andere gemeente aan de grens in de positie om ook bestuurlijk te kunnen handhaven. Ja. En daar gaat het uiteindelijk om. Dat je dat waterbedeffect tegengaat, maar dat je daadwerkelijk internationaal denkt en ook samenwerkt.
Ja, precies. En dus tot slot, volop in ontwikkeling, maar het gaat wel de goede kant op.
Het gaat de goede kant op en de bereidheid bij de gemeente, de Nederlandse gemeentes, Belgische gemeentes, Duitse gemeentes, dat is overal enorm. Dus er is ontzettend veel bereidheid als je met een specifieke casus de grens overgaat. Dan staan eigenlijk de ambtenaren echt ervoor open om samen te kijken naar wat de mogelijkheden zijn. En dat is een eerste stap. Dus dat er internationaal gedacht wordt. Maak kennis met je buurgemeente. Maak die stap over de grens. En zie waar het tot leidt.
Van het Klinkers, dank u wel.
Graag gedaan.